Je luistert naar de Vol Vertrouwen Vruchtbaar podcast. Mijn naam is Kimiko Kleiman. Als arts gespecialiseerd in vruchtbaarheid, hormoontherapeut en ervaringsdeskundige laat ik je zien hoe jij de regie kan nemen over je kinderwens en vol vertrouwen je vruchtbaarheid kan verbeteren. Deze week de eerste aflevering over de mentale impact van een kinderwenstraject. En ja, dat impliceert dat er meerdere afleveringen zullen komen. En dat zal inderdaad ook het geval zijn. Wanneer je een kinderwens hebt en vooral wanneer die periode van kinderwens langer duurt, ik noem dat het kinderwenstraject, ongeacht of je wel of niet ook in een vruchtbaarheidsbehandeling of een vruchtbaarheidstraject zit, kunnen er mentaal heel veel dingen spelen. En als dokter, maar vooral ook als patiënt, voormalig patiënten, kan ik daar aan alle kanten over meepraten. En ik denk dat het goed is om ook daarbij stil te staan. Als je voor je kinderwenstraject in het ziekenhuis terechtkomt, is de focus vooral op het lichamelijke deel. Eerst op de diagnostiek, het onderzoek en vervolgens op de mogelijke behandeling, om op die manier de kans op een gezonde, doorgaande zwangerschap te vergroten. Maar er is toch echt nog steeds minder aandacht voor het mentale deel. En dat is iets wat mij betreft echt anders mag. En om die reden wil ik het hier in de podcast ook, om te beginnen in deze aflevering, over het mentale aspect juist wel gaan hebben. Het eerste gesprek met mensen die zich aanmelden bij Sakura Clinics is een gratis consult. En in dat gratis consult spreek ik vrouwen of koppels, afhankelijk van de situatie, ongeveer 30 tot 60 minuten lang over hun kinderwenstraject tot dusverre, hoe het gaat, of ze in een vruchtbaarheidstraject zitten, in het ziekenhuis, waar ze tegenaan lopen. En uiteraard is er in dat gesprek ook al aandacht voor het mentale deel. Een van de vragen die ik stel op het moment dat mensen zo'n afspraak met mij willen maken, is hoe vaar je op dit moment de periode van kinderwens? En waar loop je precies tegenaan? Nu wil ik een aantal antwoorden op deze vragen met jullie delen die ik in de afgelopen weken heb mogen krijgen van mensen die een gratis consult bij me hebben ingepland. Ik denk namelijk dat al deze antwoorden ontzettend veel herkenning zullen geven. En wanneer jij je herkent in de antwoorden van een ander, zal dat je steun kunnen geven. Wat mensen vooral zeggen, is dat het traject, het kinderwenstraject dan, verwarrend is. Dat er weinig uitleg is vanuit de artsen of zorgverleners. Veel mensen zitten met heel veel vragen en geven aan dat ze zich niet gehoord voelen door de zorgverleners. Ook is er veel onbegrip. Waarom lukt het niet? Wat is er mis? Is er wel iets mis? Doen we wel het goede? Veel mensen missen ook de controle. Want wat kunnen ze nou zelf doen om de kans op een gezonde doorgaande zwangerschap te vergroten? Dit gebrek aan controle maakt vervolgens dat mensen zich gefrustreerd voelen. En veel mensen geven ook aan dat het lastiger is om hoop te blijven houden. Anderen noemen het kinderwenstraject mentaal zwaar. Vooral het lange wachten wordt dan genoemd. En logischerwijs geven ook veel mensen aan dat ze op een bepaald moment het vertrouwen kwijtraken. Het vertrouwen in zichzelf, in een goede afloop, in de toekomst, in hun lichaam, in de relatie, in de zorgverleners, in de behandeling. Er zijn heel veel factoren waarop jij je vertrouwen tijdens een kinderwensperiode kan kwijtraken. En ook angst wordt veel genoemd. En dat is natuurlijk logisch, want op het moment dat je een kinderwenstraject ingaat, is jouw grote angst dat het misschien wel nooit gaat lukken om een gezond kindje te krijgen. Als je deze zaken hoort, en dit is een greep alleen van de afgelopen week van de aanvragen voor de gratis consulten, dan vallen er een aantal dingen op. Ten eerste is er veel onduidelijkheid en zijn er veel vragen. Voelen mensen zich niet gehoord en is er daarom onbegrip? Daarnaast is het gebrek aan controle een groot probleem voor velen. En kan het dus moeilijk zijn om vertrouwen te hebben of te houden in de periode van kinderwens. Over dat vertrouwen en hoop zal ik het in een latere podcast hebben. In deze aflevering wil ik vooral focussen op het verwachtingsmanagement en op de controle. Een van onze belangrijkste taken als vruchtbaarheidsarts of als zorgverlener is het verwachtingsmanagement. Patiënten komen binnen met het idee dat ze door het vruchtbaarheidstraject sneller zwanger zullen worden, dat er oorzaken gevonden zullen worden voor waarom het nog niet lukt. Alleen dat is niet altijd het geval. Kinderwens en vruchtbaarheid zijn niet te voorspellen. En als we het ten eerste hebben over de diagnostiek, is het ook mogelijk dat er geen oorzaak wordt gevonden voor de verminderde vruchtbaarheid. Het klinkt misschien gek of overdreven, maar ik merk gewoon nog steeds dat bij veel mensen niet het besef is dat dat ook een optie is. Mensen komen bij jou als arts met hun grootste droom. Ik vind het altijd al verdrietig om te bedenken dat die mensen hun grootste droom bij mij op mijn bureau moeten leggen, omdat het ze zelf niet lukt om een gezond kindje te krijgen. En vervolgens verwachten ze eigenlijk dat jij het, nou ja, laten we het noemen, probleem oplost. Dat er een oorzaak gevonden wordt en dat er een passende behandeling is. En het is logisch dat ze dat verwachten en het is ook goed dat je dat als patiënt verwacht. Alleen, het is niet altijd zo zwart-wit. En wat ik daarmee bedoel is het volgende. Er zijn heel veel factoren die een rol spelen bij de vruchtbaarheid, bij het zwanger worden en het zwanger blijven. Maar in de kliniek zijn een beperkt aantal onderzoeken en behandelingen mogelijk. En ik denk dat het heel erg belangrijk is dat je als arts daar van tevoren duidelijk over bent. En dat je ook mensen vertelt, dit is wat je kan verwachten. Dat is wat ik eigenlijk het verwachtingsmanagement noem. En ik zie het dus vaak terug als ik mensen spreek, hè, dat er weinig uitleg is, dat er veel vragen zijn, dat ze zich niet gehoord voelen en dat ze zich afvragen waarom het nou eigenlijk nog steeds niet lukt. En die vraag kunnen wij helaas als zorgverlener ook niet altijd beantwoorden. Maar dan is het wel fijn dat je dat van tevoren aan mensen verteld hebt. Nu is dit niet per se een podcast voor artsen of andere zorgverleners. En wellicht luisteren die wel. Het is ook niet mijn intentie om hen te vertellen hoe ze wel of niet met hun patiënten zouden moeten omgaan. Het is juist mijn bedoeling dat ik jou als patiënt, op het moment dat jij een kinderwens hebt en tegen deze zaken aanloopt, kan laten zien wat je zou kunnen verwachten. En op het moment dat ik in de kliniek zelf patiënten spreek of sprak, want ik werk natuurlijk niet meer in de kliniek, dan legde ik eigenlijk altijd vooraf heel duidelijk uit. Eigenlijk bestaat het traject in een kliniek uit twee onderdelen. Eerst de diagnostiek en dan de behandeling. En de tijdsframe voor de diagnostiek is zo en zo. Afhankelijk natuurlijk van de individuele situatie. Maar het is gewoon fijn om van tevoren een beetje het idee te hebben, wat kan je verwachten? Qua diagnostiek kunnen we deze bepaalde dingen doen, maar er is ook een deel waar we geen onderzoeken voor hebben. Wat niet wil zeggen dat op dat deel, die factoren, je geen invloed kan hebben zelf. Qua behandeling is het altijd fijn om vooraf te weten wat zijn de behandelopties en op welke momenten gelden de verschillende behandelopties. En dit klinkt misschien ook heel erg logisch, maar ik denk dat het belangrijk is om te beseffen dat er ook een mogelijkheid is in het geval van een onverklaarde verminderde vruchtbaarheid en een goede kans op spontane zwangerschap, dat je als arts helemaal nog niet meteen ook gaat behandelen. En dit is iets wat ik zelf eigenlijk altijd al in het allereerste gesprek bij de intake aan mensen vertelde. We gaan eerst onderzoek doen Dan hebben we een beeld. Wat zou er aan de hand kunnen zijn? En vervolgens gaan we kijken hoe kunnen we dat zo goed mogelijk behandelen. En wat zijn dan de opties? En wellicht is er geen behandeling mogelijk, want ook dat kan. Ik denk dat het als patiënt zijnde of als vrouw of koppels met een kinderwens, ik praat niet meer vanuit de kliniek, dus ook niet echt meer over patiënten, om eerlijk te zijn. Maar ik denk dat het belangrijk is om je te realiseren dat we behoorlijk veel dingen over vruchtbaarheid wel weten, maar ook heel veel dingen nog niet. En ik weet dat het voor artsen lastig is om ook aan te geven wat de dingen zijn die we niet weten. Of waar we nog niet hele duidelijke literatuur over hebben. Of waar nog niet dus voldoende onderzoeken naar gedaan zijn. Of waar geen onderzoeken met hele duidelijke uitkomsten voor zijn. Dat wil niet zeggen dat op die vlakken, dat soort dingen waarvan we nog niet heel veel weten, dat geen rol speelt bij de vruchtbaarheid. Dat kan natuurlijk best. En tegen cliënten die bij mij bij Sakura komen, zeg ik ook altijd, weet je, we hebben een deel factoren die in de reguliere zorg kunnen worden onderzocht en behandeld. We hebben een deel factoren waar ik als hormoontherapeut naar kan kijken, waar je zelf wat aan kan doen. Wellicht speelt het onderbewustzijn in een aantal gevallen ook een rol. Ik denk van wel, maar daar ga ik het in een latere podcast over hebben. Maar zelfs dan nog zijn er ook factoren die we gewoon nog niet weten, die we niet kennen en die we misschien wel nooit zullen weten. Ik noem dat de factor we weten het niet. Het wordt in de literatuur ook wel eens de black box genoemd. Je kan nooit 100% garantie bieden op een gezond kindje. En ja, dat snapt iedereen, maar ik denk toch dat het fijn is om daar even bij stil te staan en om vervolgens ook te kijken van oké, weet je, dat wetende, wat is er dan wel mogelijk? En nou is het zo dat in de kliniek, we zijn als arts, als zorgverlener, gebonden aan tijdsdruk, we hebben korte spreekuren. Op het moment, ik had het nu net over de eerste intake, maar op het moment dat je in een vruchtbaarheidsbehandeling zit en echoscopische controles krijgt tijdens een stimulatiefase bijvoorbeeld, staat er vaak maar 10 minuten voor zo'n echo. En ik zeg zelf wel eens gekscherend tegen mensen van ja, weet je, zeker in de winter als mensen veel kleding aan hebben, laagjes over elkaar, het aan- en uitkleden valt ook binnen die 10 minuten. Dus op het moment dat ik ga vragen hoe het met jou als patiënt gaat en jij zegt niet goed, dan loopt mijn spreekuur uit. En nou vond ik dat zelf niet zo'n probleem, maar de patiënten daarna vaak wel. En dus eigenlijk is het denk ik misschien wel helemaal niet iets wat je kan verwachten dat je bij alle gesprekken of contactmomenten, laat ik het zo zeggen, ook veel vragen kan stellen en veel antwoorden krijgt. Ook dat is een vorm van verwachtingsmanagement. Wat ik wel dan altijd tegen mensen zeg, want ik vind natuurlijk wel dat iedereen zo goed mogelijk moet voorgelicht worden, maak dan een aparte afspraak met je arts, het liefst met een, even kijken, hoe noemden wij zo iemand nou, een soort van zaakwaarnemer klinkt een beetje idioot, maar iemand die gewoon echt jouw situatie kent, dus een hoofdbehandelaar zullen we maar zeggen, dus een vaste arts die je vaker ziet bij gesprekken. En je zou denken dat dat heel logisch is om dat in klinieken altijd zo te regelen. Nou, blijkbaar werkt het nog niet zo, maar op het moment dat je hier als patiënt naar luistert, kan je daar natuurlijk wel om vragen. Weet je, niet iedereen werkt 5 dagen in de week, sterker nog, bijna niemand meer. Er zijn diensten, mensen hebben vakanties. Dus het is heel logisch dat je op verschillende momenten verschillende zorgverzekeraars ziet, die zich wellicht ook niet allemaal helemaal hebben kunnen inlezen in jouw verhaal. En zeker als je al een langer vruchtbaarheidstraject hebt, kan dat echt best wel arbeidsintensief zijn. En heel eerlijk, deed ik dat voor een echo. Dan heb je geen tijd om de hele status van tevoren van A tot Z te lezen. Maar op het moment dat er dan vragen zijn die zo specifiek zijn voor jouw situatie, die van invloed zijn op het verdere traject, op jouw mentale situatie, vraag dan om een gesprek met een arts die jouw situatie wel kent. En ik denk dat dat een hele reële vraag is in de kliniek waar jij dan als patiënt onder behandeling bent. En waar het gaat om de behandeling, denk ik dat het ook goed is om met je arts de kans op zwangerschap in jouw geval vooraf te bespreken. En dit ligt lastig, omdat het sowieso moeilijk is om de kans op zwangerschap in een specifieke situatie vooraf te beschrijven. Maar er zijn natuurlijk wel degelijk gegevens als je kijkt naar IUI-behandelingen, IVF-behandelingen. Er zijn gewoon cijfers bekend en beschikbaar die iets zeggen over de kans op zwangerschap. Ik merk namelijk dat het kan eigenlijk twee kanten op. Dat sommige mensen hun kans op zwangerschap overschatten en andere mensen het juist onderschatten. Wat het hierbij lastig maakt, is dat ik altijd moeite heb met het idee dat wij als arts onze patiënten geen valse hoop willen geven. He, dus op het moment dat de kansen laag zijn, en ja, die zullen natuurlijk in sommige situaties ook echt gewoon laag zijn, kan het best voorkomen dat artsen tegen mensen zeggen van nou, he, we gaan dit nou wel doen, maar ik zou er niet op rekenen dat het lukt. Of in het ergste geval zeggen, we willen geen behandeling doen, want de kans dat jij doorgaans zwanger wordt, is te laag. En ik zie zulke mensen ook bij Sakura, die eigenlijk dan in het reguliere traject uitbehandeld zijn, maar zoiets hebben van, ja, maar ja, weet je, ik heb gewoon nog steeds wel die kant of die kinderwens. En wat kan ik dan nu doen? En ondanks dat voor zulke mensen de kans op een zwangerschap inderdaad ook laag is, want anders zouden ze natuurlijk niet hebben gezegd dat ze niet meer willen behandelen, vind ik het lastig om dit soort, ja, hoe moet ik het zeggen, prognoses te stellen met het idee van ik wil geen valse hoop geven. Ik geloof niet in valse hoop. Ik denk dat als er nog een mogelijkheid is, dat het juist ook goed is als mens of als patiënt om een beetje hoop te houden. En ik zei natuurlijk al eerder in deze podcast dat ik het in deze aflevering niet ga hebben over hoop en vertrouwen. Maar het heeft natuurlijk ook te maken met je verwachtingsmanagement. Dus wat ik tegen jou zou willen zeggen op het moment dat jouw arts eigenlijk heel erg duidelijk is over het feit dat het hoogstwaarschijnlijk niet gaat lukken. Op het moment dat jij dat als patiënt accepteert, ga je ook niet meer zoeken naar mogelijkheden om eventueel nog wel die kans te verbeteren. En dit klinkt wellicht wat raar of misschien zelfs zweverig. En het is zeker niet evidence-based, agree. Alleen, ik zit inmiddels ruim 16, 17 jaar in dit vak. Ik zie ook mensen zwanger worden waarvan iedereen verwacht had dat het niet meer ging lukken. En achteraf zeggen die mensen dan tegen mij, ik wilde dat er iemand was geweest die wel nog een beetje hoop ook voor mij had gehad. En dat is eigenlijk wat ik voor klanten bij Sakura ook altijd probeer te doen. Ik ben wel duidelijk over de kansen. Bij sommige mensen zeg ik ook, nou, je kansen zijn echt allesbehalve briljant. Ik probeer het altijd nog enigszins positief uit te drukken, maar dan begrijp je denk ik wel wat ik bedoel. Maar dat is niet hetzelfde als de kans is nul. En ik weet ook niet in hoeverre ze dat in het buitenland op een andere manier bekijken. Maar er zijn zelfs klinieken in het buitenland waar ze zeggen gegarandeerde kans op zwangerschap. Nou, dat vind ik heel ver gaan. Ik weet ook niet hoe ze dat überhaupt kunnen zeggen. Maar het geeft mensen wel een bepaalde houvast. En ik denk dat het beter is om nog een beetje die houvast te kunnen geven dan om te zeggen, joh, einde oefening, zinloos, stop er maar mee en neem een hond. En dit klinkt keihard, maar echt, ik hoor dat dit soms gezegd wordt. Nou, dat ten aanzien van het verwachtingsmanagement. Ik denk dat het wel een beetje duidelijk is. En soms ben ik misschien wel wat, nou, ongenuanceerd. Alhoewel, ik probeer altijd redelijk genuanceerd te zijn. Dus ik denk dat het meevalt. Maar als ik kijk naar wat ik hoor van klanten die ik binnen Sakura spreek, dan hebben ze echt meer aan een dokter die met ze meedenkt, die uitleg geeft en die ook nog zelf een beetje hoop heeft. En misschien against all odds. Wat wel van belang is en wat daar haaks op staat, nee, ik denk het eigenlijk niet, is in hoeverre patiënten zelf de controle proberen te houden over hun vruchtbaarheid. Wat ik tegenwoordig veel zie, en nogmaals, dit zijn allemaal geen veroordelingen of ideeën van nou, dit weet ik beter of ik zou het anders doen. Het is vooral wat ik zie gebeuren en waarvan ik denk, oh joh, weet je, als jij als patiënt ja, hier ietsje anders mee om zou kunnen gaan, als er iets anders is verteld of uitgelegd, zou het je gewoon best wel kunnen helpen mentaal in jouw kinderwenstraject. Dus op die manier probeer ik dit met je te delen. Wat ik vaak dus ook hoor, hè, is dat mensen zeggen, we missen de controle. Nou, ten eerste denk ik dat op het moment dat jij niet goed weet wat er aan de hand is, wat mogelijke oorzaken of factoren kunnen zijn die een rol spelen bij de vruchtbaarheid, op het moment dat jij niet goed voorgelicht bent, niet weet wat je kan verwachten, ja, dan is het logisch dat je ook de controle mist. En dat geeft frustratie. Dat is logisch, denk ik ook. Daarom vind ik het zo belangrijk, en daarom noem ik het ook altijd, neem zelf de regie. Om wel het deel wat je onder controle kan houden zelf, om daarin de regie te pakken en te kijken, oké, wat kan ik zelf nou doen? En als we het dus net hadden over dat verwachtingsmanagement, je kan zelf een afspraak maken met de arts die jou het vaakst heeft gezien, en zeggen, joh, ik begrijp er eigenlijk niks van. Hebben we nou een oorzaak waarom het niet lukt? Of waarom hebben we nu 4 keer deze behandeling gedaan, terwijl die tot nu toe nog niet tot een gunstig of een positief resultaat heeft geleid? Weet je, dat zijn hele reële vragen. En je mag die ook gewoon stellen en je mag daar dus ook gewoon, naar mijn idee, en ik hoop niet dat ik nu alle dokters op mijn nek krijg, maar dat zien we dan weer, mag je ook gewoon zo'n afspraak proberen te plannen. Weet wel dat jouw vruchtbaarheid en het wel of niet krijgen van een gezond kindje, je hebt daar geen complete, dit is belangrijk, je hebt daar geen complete controle over. En tegenwoordig is de wereld best wel maakbaar. Hè? Ik denk dat als we iets willen in ons leven, dan gaan we kijken naar, oké, wat willen we? Waarom willen we dat? Wat kunnen we doen om dat te bereiken? En vervolgens gaan we die stappen zetten om het ook te bereiken. En een kindje krijgen is niet controleerbaar. Althans, op sommige vlakken kan je dus wel de controle houden. En dat maakt het soms zo lastig. Hè? Want waarin kan je dan de regie nemen? En waarin dan precies niet? Nou, op zich is dat, hè, als je elke keer afvraagt van waar loop ik tegenaan? Ik mis uitleg, ik begrijp het niet. Nou, dan kan je daarin dus de controle pakken en zeggen, hey, ik wil een afspraak met mijn dokter. Of ik ga iemand anders zoeken die het beter uit kan leggen. Of nou ja, wat ik natuurlijk vaak zie gebeuren is dat mensen zeggen, ja, weet je, vanuit de reguliere zorg, ja, komen we op een gegeven moment niet verder. Dan gaan we buiten de reguliere zorg verder kijken en dan komen mensen bij mij terecht. Op andere vlakken, hè, als je het hebt over leefstijl, over hormoonbalans, daar zijn ook dingen die je zelf kan doen om de kans op zwangerschap te vergroten. En ook daar geldt natuurlijk, als je niet weet waar je het dan moet zoeken, wat heel logisch is, kan je daar ook hulp voor zoeken. Maar je kan niet niemand of niets kan jou de garantie geven dat wat je dan ook doet, dat je 100% zeker een kindje krijgt. Dus ik zeg soms wel eens, en dat is heel flauw, hè, maar het meeste wat we willen, kunnen we gewoon bestellen, online, via Bol, weet ik veel waar, Amazon, whatever. Een kind is niet te bestellen. En wat ik dan vaak zie, is dat met name vrouwen, maar goed, ik wil niet vooroordelen hier weergeven, het is vooral wat ik zie, dat die heel erg proberen alles in hun leven wat betrekking heeft op die kinderwens onder controle te houden. En dat kan het dus heel lastig maken. Dat maakt het mentaal ook heel lastig, omdat je het gevoel hebt dat je alles optimaal zou moeten doen. Vervolgens, als je dan alles naar je idee optimaal doet, kan het zijn dat het nog steeds niet lukt om een gezond kindje te krijgen, of om zwanger te worden, of om zwanger te blijven. En ja, ik kan me dan heel goed de frustratie voorstellen. En tegen mensen bij wie ik dit zie, zeg ik ook altijd, weet je, je kan een aantal dingen wel optimaliseren. De vraag is altijd, wanneer is het optimaal? Dat is natuurlijk een heel lastig antwoord. Maar alles wat je zou kunnen verbeteren, noem ik al optimaliseren. Want ja, dan verbeter je het tenslotte. Maar je hoeft niet alles perfect te doen. Sterker nog, je kan niet alles perfect doen. En soms zeg ik ook, weet je, kijk, je kinderwens loslaten, wat vaak geadviseerd wordt, hè. Joh, laat het los. Ga op vakantie. Neem die hond. Daar is hij weer. Toen mijn buurvrouw een jaar lang stopte met haar kinderwenstraject, werd ze binnen no time spontaan zwanger. Nou ja, weet je, dat soort verhalen. Je hoort het eigenlijk altijd wel en van iedereen wel. En waarschijnlijk zijn ze goed bedoeld. Alleen het werkt niet. Ik denk dat het advies om je kinderwens los te laten een volstrekt zinloos advies is. Ik heb zelf een kinderwens gehad, 3 jaar lang. Op het moment dat iemand tegen mij zei, joh, je moet het gewoon loslaten. Wat dacht je? Dat ik dan niet die dag dacht aan mijn kinderwens. Dat ik die ochtend opstond en dacht, oh, fantastisch, ik ben nog niet zwanger, maar ik vind het helemaal prima. Nee, natuurlijk niet. Weet je, je kinderwens loslaten, dat kan niet. Dat gaat niet. Maar wat je wel los kan laten, is die controle. En dus ook niet helemaal, want ja, als je alles loslaat, nou ja, ik weet niet wat er dan gebeurt. Misschien word je er heel blij en gelukkig van, dat zou fijn zijn. De meeste mensen in een kinderwenstraject worden daar niet heel blij en vrolijk van. Maar hè, je kan wel de dingen loslaten waar je zelf geen invloed op hebt. En zo benoem ik het dan ook altijd naar klanten die ik spreek. Van joh, kijk nou eens, wat kan je zelf doen? Waar heb jij invloed op? En wat zijn dingen waarin je eigenlijk afhankelijk bent van anderen, van de omgeving, van nou ja, de natuur, de evolutie, noem het hoe je het noemen wil. Dat deel waar je zelf geen invloed op hebt, dat mag je loslaten. Want je gaat het namelijk toch niet veranderen. En op het moment dat je dat kan, komt er hopelijk meer rust, minder frustratie. En ik denk ook dat het dan makkelijker is uiteindelijk om hoop en vertrouwen te blijven houden. Want als jij je volledig kan focussen op de dingen waarvan je weet wat je doet, weet waarvoor je het doet, weet hoe je het kan doen, ik denk dat jou dat de regie over je kinderwens geeft of teruggeeft. En dat het daarmee mentaal ook ietsje makkelijker maakt. Probeer het maar eens. En je mag me altijd een mailtje sturen naar info@sakuraclinics.nl of een DM via mijn Instagram Sakura Clinics. Ik denk graag een keer met je mee. Leuk dat je luisterde naar de Vol Vertrouwen Vruchtbaar podcast. Ik hoop dat ik je heb mogen inspireren om op een andere manier naar jouw vruchtbaarheid te kunnen kijken, zodat je kan ontdekken wat jij kan doen om jouw grootste droom werkelijkheid te laten worden. Wil jij geen aflevering meer missen van deze podcast? Abonneer je dan in de podcast-app waar je nu deze podcast luistert. Je kan daar ook meteen een review achterlaten om mij te laten weten wat je van de podcast vond. Wil je jouw specifieke situatie omtrent je kinderwens graag samen met mij bespreken? Plan dan geheel vrijblijvend een gratis consult in via mijn website
www.sakuraclinics.nl. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.